PA 0 Delta Lima Oscar voor het Nederlandstalig amateursatelliet net Papa Alpha 0 Delta Lima Oscar luistert. Oké, hey, goedenavond André en Bertus, wie nog meer? Nee, iedereen nog uit aan het rusten van de Jota neem ik aan. Goed, even kijken bij André. NLZ, PA 0 DLO. Oké, prima. Ja, nou het van alle verbindingen natuurlijk. Oké, even kijken bij Bertus, KEH DLO. Kijk eens aan, PA 0 Delta Lima Oscar, prima. Dus, Jota goed gegaan en alle andere dingen ook. Nou, kijk eens aan. Zo moeten we het horen. En even kijken of er nog andere stations bij komen. Voor we beginnen bij Arnold Erlo.
P1RC, goedenavond.
Kijk, daar hebben we Frans weer. Wie nog meer? Nee, Frans, vertel.
Ja, druk weekend gehad. Oei, oei. Bert is nog proficiat. En ja, voor de rest, ik heb wel een keer omhoog gekeken, dat was helder, maar vrijdag helemaal drijfnat geregen met opbouwen. Maar goed, het hoort erbij, het was erg leuk en weer veel te kort. En nu, zoals ik dat elk jaar noem, hè, moet alle spullen weer in het huis diffunderen. En dan kunnen we weer een jaartje tegen. Ik ga lekker meeluisteren, Nico. P0 DLO satelliet net, P1RG.
Ah, oké, okay. Van P0 DLO. Prima. Ik weet niet of je mijn webpage intussen nog even gezien hebt, maar... Dat is hier een leuke verrassing. Ik weet niet of het al gemerkt had, maar daar gaan we het dan eventueel nog even over hebben dan. Maar goed, even kijken of er nog andere stations zijn bij Arnold-Dingelo. Nee, ik hoor verder niemand. Kunnen we meteen even van start gaan met het wekelijkse verhaaltje over de amateursatellieten. Dus bij Arnold-Dingelo, Delta, Lima, Oscar en Veldhoven. Om te beginnen. Vorige week natuurlijk het grote spectrummuseum geweest in... In de VS, in de buurt van Chicago, en daar is natuurlijk heel veel verteld, heel veel lezingen, demonstraties enzovoort. En nogal wat informatie over dat één verspreid. De satelliet die afgeleid is van het oorspronkelijke Suitsat 2 project. En ja, die satelliet is dus nu klaar. Hij is waarschijnlijk al onderweg naar Rusland, waar nog een experiment eraf vastgeknoopt wordt. En dan kan die naar Kazachstan voor de lancering. Ja, kan nog even duren. Maar goed, vast wat achtergrondinformatie over die satelliet. Hij wordt dus in een lage baan uitgezet vanuit het Space Station. En daarom zal hij niet zo heel lang leven. Ongeveer een jaartje zal hij actief zijn, schatten we. En dan zal hij verbranden in de atmosfeer. Maar in die tijd kunnen we hem toch wel leuk gebruiken. Er zit een... Een FM-relais, nee geen FM-relais, maar wel FM-downlink baken op 145.950. En daar worden allerlei spraakuitzendingen verzorgd. Onder andere ook spraaktelemetrie. En daarnaast allerlei groeten, zeg maar, die gedaan worden in verschillende talen en zo. Ook SSTV-beelden worden dan uitgezonden op die FM-zender. Dadelijk nog meer daarover. Dan heb je drie bakenzenders. Twee zenders die heten CW1 en CW2. Daar wordt ook BPSK op uitgezonden op die bakenzenders. Op CW1 onder andere BPSK 400 bout. Dat lijkt eigenlijk, of dat is helemaal sprekend dezelfde telemetrie van zoals we die kennen van fase 3 satellieten. Zoals Oscar 40. De klassieke 400 baud mode voor telemetrie. En daarnaast op CW2 ook BPSK 1000. En een nieuwe mode met forward error correction erbij moeten gaan doen. Dan is er nog een bakenzender daarnaast. Met... Even kijken. Ja, met ook BPSK, telemetrie en experimentele data. En dan is er nog het lineaire relaisstation wat gebruikt gaat worden. 70 centimeter uplink, 2 meter downlink. De uplink van 435, 785 tot 742. Dus 16 kilohertz breed maar. Hè. Dus niet echt breed, maar daar kunnen toch een paar stations naast elkaar werken. SSB en zo. CW. De downlink... 145.922 tot 938. Het is dus een inverterend relaisstation. Lower sideband in de uplink en upper sideband in de downlink, zoals dat gaat. Die CW-bakenzenders trouwens, die komen zitten op 145.939 en 145.919. dus net aan de beide kanten van de van het relaisstation, hè, en dan ook de BBSK zender op 29 dus. Nou, op die manier kan er volop gebruik gemaakt worden van die satelliet. Het is best een complex apparaat geworden nog. Er zit een hoop in. Hij krijgt natuurlijk zonnepanelen en batterijen, voeding, het hele gebeuren. SSTV-camera moet eraan komen te zitten. En het Kursk-experiment uit Rusland, wat het eigenlijk voor dient om vacuüm te gaan meten. Maar dat doet hij maar één omloop per dag. Verder 6 zonnepanelen, 19 watt per stuk. Die hebben ze gekregen van de NASA, van een vroeger project, het SMEX-project. Waar is van overgebleven. Nou, daar hebben ze wat voedingscircuits bijgebouwd om het goed te krijgen. De batterij die erin zit is eigenlijk gewoon een batterij uit het Russische Orlan ruimtepak. Een 28 volt batterij met 19 zilver-zinkcellen erin. Uiteraard heroplaadbaar. Aan de buitenkant van de satelliet zit een control panel, een bedieningspaneel, zodat ze bij de lancering, zeg maar bij het uitzetten uit het space station tijdens een ruimtewandeling, dat ding kunnen bedienen. Er zitten wat schakelaars en een hoop ledjes op. Dus dan kunnen ze hem aan- en uitzetten of wat dan ook. Verder moeten er 4 camera's aankomen voor SSTV. Eigenlijk is het denk ik 1 camera, maar dan met 4 spiegels, zodat in verschillende richtingen gekeken kan worden. En dat uitzenden van die SSTV gaat dan met robot 36 formaat. De roepnaam die uitgezonden zal worden is RS-01S, Romeo Sierra 01 Sierra. Dus een Russische call sign. Zijn de, de gegevens zijn verder bekend hoe dat allemaal gaat werken. Je kunt hem met een QRP-station eigenlijk al werken, is het idee. En rondstralerantennes, je hebt dus niet echt heel veel nodig. En ook de telemetrie moet je goed kunnen ontvangen. Daar zal dus ook software voor beschikbaar worden gesteld, zodat je daar makkelijk mee kunt werken. Even kijken. Ja, verder dus die uitzendingen in spraak met groeten in verschillende talen. Dat gaat, zijn 24 verschillende berichten in 15 verschillende talen, waaronder ook toevallig Nederlands. Dus die kunnen we ook nog verwachten. De meeste van die berichten zijn dan uitgesproken door kinderen. Maar eentje is afkomstig van Yuri Gagarin, notabene. De eerste astronaut, cosmonaut. En die wordt er ook in verwerkt. Goed, hij moet dus gelanceerd worden in januari 2011 met een Progress naar het Space Station toe. En dan in februari wordt hij dan door cosmonauten tijdens een ruimtewandeling buiten het Space Station uitgezet, gelanceerd, zeg maar. Dus dat dat belooft wat. Tegen die tijd horen we daar natuurlijk veel meer van, maar we zullen kijken. De satelliet is eigenlijk 2 stuks, het vluchtmodel en een engineering model, die zijn dus onderweg en daar zal weinig meer aan kunnen gebeuren. Goed, voor de Space Symposium verder de proceedings, het boek met alle verhalen en zo erin, is intussen beschikbaar via de webwinkel van Amstad NA. Als je zo'n ding wil bestellen, wel even in de gaten houden dat het een vrij zwaar drukwerk is geworden, dus de verzendkosten zijn nogal hoog, maar goed. Verder, in Engeland wordt gewerkt aan FunCube, dus een kleine CubeSat waar Amstad UK volop bij betrokken is. En dat moet dus echt een educatief project worden, specifiek voor scholen eigenlijk bedoeld. En om dan de ontvangst van die signalen in die scholen extra makkelijk te maken, willen ze ook zorgen dat ze de ontvanger die erbij nodig is beschikbaar stellen aan de scholen. En ze hebben dat zo simpel mogelijk proberen te maken. En uiteindelijk is het zelfs gelukt om dat in 1 dongel onder te brengen. Dus je krijgt gewoon 1 klein, bijna een soort USB-steekachtig dingetje. En die kun je in de USB-poort van een computer stoppen en dan ben je er al. kant zit dan een SMA-connector om een antenne aan te hangen. Meer is het gewoon eigenlijk niet. En dat werkt. Het begint al heel populair te worden. En daarom heeft de ontwerper Howard G6 LVB bedacht om ook maar een luxere versie te maken. De pro-versie, zeg maar. Die wat meer mogelijkheden biedt. En die kan wel eens ook in amateurkringen natuurlijk heel populair worden. Hij is bijna klaar en beschikbaar om te gaan gebruiken. En u kunt hem dus binnenkort bestellen. Het is dus eigenlijk een SDR-ontvanger. Hij communiceert met alle mogelijke software die ook werkt met bijvoorbeeld Softrock en dat soort zaken. En daar zit dan een kwadratuurdetector en dat hele gebeuren in, ADC's en noem maar op. En hij past meteen zo in een USB-verbinding met een computer zonder dat je USB-drivers nodig hebt overigens. Bandbreedte is 96 kHz, afstembaar tussen 64 MHz en 1700 MHz. En dat doe je met software in de computer die daarbij geleverd wordt. De SDR-spul. Hij draait op alle mogelijke platforms. Windows XP, Vista, Windows 7, zowel 32 als 64 bit. En ook blijkt hij al te werken op een Mac en op Ubuntu 32 en 64 bit. Hoewel daar nog niet de frequentiebesturingssoftware voor klaar is, maar dat zal binnenkort ook nog komen. Dus in december moet die Pro-versie beschikbaar zijn en dat kon wel eens heel populair worden natuurlijk. Goed, satelliet-tracking software, die heb je natuurlijk in alle soorten en vormen. Er was al een klassiek programma Predict, wat zowel voor Windows als Linux platformen beschikbaar was. En daar is ooit een luxere versie van gemaakt, G-Predict, dus Predict met een G ervoor. En daar was tot nu toe versie 1.1 van beschikbaar en nu is ook versie 1.2 zo goed als klaar. De source code is al beschikbaar, het binaire pakket komt binnenkort. En er zitten een aantal verbeteringen en uitbreidingen in. En dat is een heel fijn programma. Zeker aan te raden om daar eens mee te gaan spelen. Is dus op internet al te downloaden. De source is dus ook beschikbaar. Je kunt er ook zelf nog mee spelen ook nog. Goed, ARIS-verbindingen. Er zijn er weer een paar geweest. Zoals die met Italië op 5 oktober. En er staat er op dit moment nog één op het programma. Gisteren is die met Texas nog geweest, als het goed is. En op de 19e is er een verbinding met een school in Perth in West-Australië. Maar ook weer via een telebridge in Californië. Maar goed, daar hebben wij dus niet direct iets aan. Kunnen wij niet horen, maar toch. Hè. Verder, even kijken. Ja, ARIS is ook beschikbaar op Facebook. Hebben ze een page, die is nog verbeterd en wat fraaier gemaakt. Nou ja, voor de liefhebbers. Oscar 44, NAF Oscar 44 is af en toe toch weer beschikbaar. In Zuid-Amerika hebben ze hem een paar keer goed kunnen gebruiken. Af en toe wordt er ook telemetrie ontvangen links en rechts. En beperkt uiteraard, maar hij doet het. Even kijken. Soombandilla zat, Oscar 67. Ja, dat was even jammer. De afgelopen dagen nou juist met de IOTA bleken een paar van de actieve satellieten juist even tijdelijk uit te vallen. Dat is dus ook gebeurd met Soombandilla-sat. Die hadden ze juist gepland volop in bedrijf te hebben. Maar dat ging nou net een beetje mis, helaas. Die kwam in de safe-mode terecht. Ze zouden hem nou gisteravond weer ingeschakeld moeten hebben. Maar dat is mislukt. Dus op dit moment doet hij het nog niet. Jawel, hij is toch weer terug. Vandaag is hij wel weer terug. Hij is weer actief, maar gisteren was hij dus even tijdelijk buiten bedrijf. De andere satelliet waar problemen waren is juist Oscar 29. Die is inderdaad ook uitgevallen van de week. Sinds de 14e deed hij het niet meer en die zou inderdaad gisteravond weer ingeschakeld worden, maar dat is niet gelukt. Die is dus nog steeds buiten bedrijf. Dat heeft te maken met het power budget. Dat is erg laag. Dus er komt minder energie binnen van de zonnepanelen dan dat er verbruikt wordt. Als die het doet, wordt iedereen verzocht om toch heel voorzichtig te gebruiken met zo min mogelijk uplink vermogen om hem niet te zwaar te belasten. Maar ja, op dit moment doet hij het überhaupt even niet, dus dan moeten we nog afwachten. Waarschijnlijk houden ze hem nu bewust even uitgeschakeld om hem de kans te geven rustig op te laden. En ja, dat kan dus misschien nog een paar dagen duren. Maar in principe zou die binnenkort weer terug moeten komen. Oscar 67 is overigens nog geen nieuw schema van bekend zo gauw. Die zou in principe weer elke dag wel een omloop in Europa beschikbaar moeten zijn. Maar ja, daar moeten we even afwachten dan. Kijken. Ja, wat betreft de webradio's die ineens populair aan het worden zijn. Omdat Henk, PA3GUO en ook DK3WN, Mike, die hebben er dus zo'n ding opgestart. Maar intussen is er ook weer eentje in Nieuw-Zeeland verschenen. ZL2BX, Ellen, die heeft ook één opgestart. Dus ook daar kun je dan meeluisteren. En dan kun je, ja, als die ontvanger meedraait, de satellietpassages over Nieuw-Zeeland meeluisteren. Wat, hoe dat dan klinkt, hè. Verschillende mensen gaan er verschillend mee om. Henk, PA3GUO, die is vooral bezig met een paar FM-satellieten. Dus Oscar 51 en Oscar 68 bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld Mike in Duitsland, die zit allerlei verschillende satellieten te monitoren de hele dag door. En ja, het is gewoon afhankelijk welke satelliet hij dus weer zit te gebruiken. Die hoor je dan ook, hè? Dus je kunt meeluisteren naar alles wat hij aan het doen is wat dat betreft. Ja, ze denken misschien kan het nog leuk worden als er nog meer stations mee gaan doen. Dan krijg je een heel netwerk van dit soort webradiosysteempjes. En dan kun je allemaal mee gaan luisteren naar verschillende soorten stations die hun ontvanger beschikbaar stellen, zeg maar. Kan leuk worden. Goed, verder zaken in de ruimte. Er is intussen een test uitgevoerd met tweede vlucht van Spaceship. Spaceship One is geweest en nou Spaceship Two. Hè, die heeft zijn een test uitgevoerd met alleen maar naar beneden geleiden, maar toch, hè, vanaf White Knight toe, hè, de nieuwe vliegtuig wat hem dus naar boven brengt, naar 45.000 voet boven Californië, en daar wordt hij al losgelaten. En dan in de toekomst moet hij natuurlijk de ruimte in, maar nu hebben ze hem alleen maar laten landen en de hele vlucht op die manier getest, en dat ging heel erg goed. Dat is dus een van de initiatieven om dus commerciële ruimtevaart straks mogelijk te maken. Deze is dan van Virgin Galactic. Ja, de NASA die hebben allerlei plannen om hun aanpak flink te gaan veranderen, links en rechts. Dat geeft ook nog wel wat politieke problemen kennelijk, maar de baas van NASA die is nu volop aan het praten met de Chinezen. Die wil gaan samenwerken met de Chinezen op allerlei terreinen en bijvoorbeeld ook de Chinezen uitnodigen mee te gaan doen met het Space Station en dat soort grappen. Nou, daar is niet iedereen blij mee geloof ik, maar goed, hij probeert het toch om allerlei zaken te regelen. Verder allerlei plannen in de toekomst die zijn hier en daar weer aan het schuiven. Men weet niet allemaal weer precies hoe het zat. Nou waren ze met Space Station van plan om dat flink uit te breiden en zo lang mogelijk actueel of in de lucht te houden, letterlijk. Maar nu zitten ze ook weer te bedenken, het Space Station kun je natuurlijk ook gebruiken als een soort springplank om verder de ruimte in te gaan met bemande vluchten. Bijvoorbeeld zitten ze nu te denken om eens weer eens een bemande vlucht naar de maan te gaan maken. En dan niet zozeer om daar te gaan landen, maar gewoon om er weer eens omheen te vliegen. Zoiets als Apollo 8 heeft gedaan, hè, lang geleden. Gewoon eens naar de maan, rondjes eromheen en weer terug. En zo'n lancering vanaf de aarde, dat is allemaal moeilijk en duur. Maar als je dat rustig opbouwt in stukjes naar het Space Station toe brengt. En daar dan op je gemak het grote ruimtevaartuig gaat samenbouwen wat dan naar de maan kan vliegen. Dan is dat een stuk makkelijker natuurlijk. Dan kost het ook veel minder energie om van daaruit te vertrekken naar de maan. Dat is veel makkelijker te doen. Dus dat zijn zo van die plannen die ook nu ineens boven komen. Het is nog allemaal niet zeker, maar het zou gewoon kunnen. Eens kijken. Ja, het Space Station verder op dit moment. Vooral een hele drukte met de nieuwe zeskoppige bemanning. Die dus nou allemaal bezig is met allerlei reparaties en voorbereidingen voor de komende zaken. Zoals de komst van de shuttle en dat soort dingen. Die shuttle staat dus al op het platform 39A op Kennedy Space Center voor STS 133 naar het Space Station. Afgelopen week is de generale repetitie voor de lancering geweest. Helemaal goed verlopen. En de bemanning is dus weer terug naar Houston, het Johnson Space Center voor verdere training en zo. En de lancering van Discovery staat dus nog steeds op het programma voor 1 november in de late avond, onze tijd. Ziet er nog steeds goed uit. Verder het Space Station moeten ze even oppassen, want dinsdagmiddag is er een kans dat er een... Nou is het zeker dat er een object nogal dicht langs het Space Station gaat vliegen. Een bijna botsing dus, zou je kunnen zeggen. Dat is een rakettrap van een vroegere Chinese raket. Een trap van een Chinese Lange Mars 4B raket. Die ooit is gebruikt is om een satelliet te lanceren. Die komt eigenlijk tot wel een paar honderd meter afstand van het Space Station. Het kan dus nog zijn, moeten ze nog doorrekenen. Maar het zou kunnen dat ze Space Station nog even moeten manoeuvreren voor de zekerheid. Om hem ietsje verder weg te manoeuvreren van dat punt waar ze hem bijna zouden kunnen raken. Nou, er komt wel eens vaker voor, maar het is altijd even oppassen. Verder op de 26e oktober gaat er een progress weer losgekoppeld worden van de Space Station met een heleboel rommel erin. En die progress gaat dan verbranden in de atmosfeer. En op de 27e wordt er een nieuwe gelanceerd die op de 29e dan aankomt en aankoppelt aan het station. Dus daar gebeurt weer van alles. Even kijken, ja, dan hebben we denk ik de zaken voor deze week wel even gehad. En dan gaan we zo eens even kijken hoe het allemaal links en rechts aangekomen is. PE1 en LZ, PA0 Delta Limonska.
Ja, oké, Nico, ik heb meegegeven een aantal dingetjes. In het begin stond mijn antennemast nog te laag, hè. Ik had hem even een stukje naar beneden gedaan. Dus wacht naar dat is de bron. Vooraf nog wel. Dit is wat minder. Kijk, ik had nog even een vraag. In het begin ging het over de satelliet. Daar heb je heel veel van verteld. Het eerste item dat ik over had, die is Zoetsat, geloof ik, of zoiets. Hoe vind ik die straks voor dit Kepler?
Oh, dat weten we nog nooit van tevoren. Hè? Dan moet je even wachten tot hij gelanceerd is. Dan krijgt hij pas een naam en een nummer en dat soort dingen. Maar dat hoor je dan tegen die tijd vast wel. En hij wordt vanuit de Space Station uitgezet. Dus dan kun je aanvankelijk gewoon met de baanparameters van de Space Station werken. Dat is het voordeel in dit geval. Hè? Ja, het is dus ARIS-SAT 1. En die is afgeleid van de apparatuur die vroeger gebouwd was voor Soetsat 2. Hè? Dus die apparatuur die in een ruimtepak ondergebracht zou worden. Maar ja, de ruimtepak is intussen al lang buiten gezet en verbrand in de atmosfeer, dus dat is al lang weg. Althans in een progress meegestuurd. Dus dat is al lang afgevoerd, dus daar konden ze niet meer gebruiken. Toen hebben ze gedacht, nou als we die apparatuur toch hebben, stoppen we het gewoon in een ander frame. En dan hebben we ineens een satelliet. Kan ook uitgezet worden uit Space Station en komt op hetzelfde neer. Dus ARIS SAT 1. En die komt pas in februari, dus tegen die tijd hoor je dan vast wel. En al zei het eerlijk?
Ja, oké. Ik ben heel benieuwd, Ga ik zeker volgen. En dan had ik nog een ander vraagje. Ik was van de week mijn satelliettrekking aan het controleren. Ik zeg al, ik heb het pas opgebouwd allemaal. Dus ik denk van, weet je wat, de zon schijnt, laat ik de zon eens proberen te volgen. Dan kan ik mooi aan de schaduw in de schotel zien hoe netjes dat je hem volgt. Nou was het dus bijna onmogelijk om ergens two-line Kepler te vinden. Dus, en van de maan eigenlijk ook niet. Die dingen die zijn zo stabiel, zo vast, dat niemand ooit een Kepler neergezet heeft. Ik heb wel iets van Kepler gevonden van de maan, meen ik. En er waren geen two-line Kepler. Ik werk met SAT-PC-32. Die werkt alleen maar mee two-line Kepler. Dus als iemand ergens van de zon en de maan Kepler heeft, dan kan ik gewoon als als satelliet mee in het programma mee laat draaien om de slaapstartjes te doen.
Aha, ja, leuke truc. Spr0 DLO. Nou, ja, ik heb die toevallig wel. Maar ik zou je dat nog niet aanraden, want dat is niet nauwkeurig genoeg. Van de zon kan nog wel een beetje, maar ik weet niet of die nog werken. Dat zijn hele oude waar ik er ooit mee heb zitten spelen. Maar dat is toch niet de methode. En zeker bij de maan gaat dat niet goed, want de maan is veel te instabiel wat dat betreft. Dus als je Keplers hebt voor de maan, dan zijn ze maar een paar weken geldig en dan moet je ze alweer weggooien en weer vervangen door weer andere. Daar zijn dan ook weer trucs voor, om die dan met een programmaatje te genereren. Moeilijk, maar nee, het beste is gewoon een trackingprogramma gebruiken waar ze gewoon in zitten. En ik dacht dat SAT-PC32 dat ook heeft. Daar zit een mogelijkheid in om daar ergens te selecteren dat je de zon of de maan wil gaan trekken. Dan moet je even in de gegevens zoeken. Ja, het is een beetje een complex programma wat dat betreft, maar dan moet je even in de helptekst of in de manual en zo. Daar zit zoiets in. Om de zon en de maan te trekken met dat programma. Maar ook met andere programma's kan dat vaak. En dan geeft hij dat gewoon in één keer goed weer. Hè. Dat is veel praktischer. Orbitron doet dat ook. Kun je gewoon meteen de zon en de maan real-time trekken. Dat staat altijd op het scherm. Helemaal niet moeilijk. Dus dan heb je het veel nauwkeuriger. Dan weet je zeker dat het klopt. En al zet DLO?
Ja, maar dan zit je met het probleem van... kunnen die programma's met PropTrack werken? Ik werk niet aan mijn oude PropTrack. Een heel simpel ding en werkt heel goed. Maar niet elk programma kan met PropTrack goed uit de weg. Als je nou bijvoorbeeld een Nova voor Windows neemt, ik was dus daar de zon mee aan het trekken. En toen zet hij dus gewoon de schotel de andere kant op. Hij had hem geflipt staan in plaats van normaal. En dat deed hij dus consequent. Dus ik bleef continu. Ik zou eigenlijk de hele installatie 180 graden moeten draaien en dan had je hem wel. Dus hij zat in de war. Maar ik ben bang dat hij dat mijn satellieten en zo ook doet. Ik ben bang dat Nova voor Windows het keer omgaat met het stukje PropTrack binnen het programma. Dan kun je zeggen van ja, is dat je spul in orde? Nou, ik heb van de week ook een van de satellieten echt in SSB kunnen volgen. En die werkt gewoon goed, hè. Ik weet niet of dat het, wat was het, H-O, ik moet even kijken, de SO67 of de HO68, een van de twee, ik weet niet precies welke. Maar die heb ik dus wel goed kunnen volgen, dus ik zou zeggen van mijn spullen wel kloppen, ook als ik met het basisprogramma PropTrack de gewoon ingeef van je moet die kant op en je moet die kant zoveel graden elevatie, zoveel graden aardvloed, dan pak ik het netjes. Maar als ik Nova voor Windows de PropTrack interface laat gebruiken, dan klopt dat dus niet. Dus dan is dus de vraag van, kan ik ergens maan en zon voor een ander programma gebruiken, niet Nova. Dus dan je zegt, dus PropTrack CV zegt, dat moet zitten, dan moet ik dan opzoeken. Dat was ik even van tegen.
Ja, van PR0 DLO. Ja, daar zit het volgens mij gewoon in. Daar kun je het gewoon even opzoeken. Daar kun je aan of uitzetten, hè, die optie ergens. Ik weet niet precies, ik heb het al heel lang niet meer bekeken, maar daar zit het wel in. En ook andere programma's kunnen dat. Met Nova, ja, daar heb ik al meer klachten gehoord dat de tracking wel eens misgaat. Maar het moet wel goed kunnen gaan. Misschien ergens een setting dat je die in een of ander vinkje aan of uit moet zetten om die 180 graden even te corrigeren of zo. Dat kan gewoon. Maar ja... Het is even één keer uitpluizen en dan blijkt het allemaal best wel te kunnen waarschijnlijk. Goed, succes daarmee dan. Hoor het wel. Even naar Bertus KEH-deler. Van PA0 Delta Lima Oscar. Nou, dat is helemaal niet zo vreemd. Het gaat over de X-37B. En dat is een bekend verhaal. En dat is niet de opvolger van de Space Shuttle. Nee, dat is een kleine militaire shuttle. Daar heb ik een tijdje geleden al uitgebreid over verteld. De OTV-2, oftewel de X-37... Nee, OTV-1 bedoel ik. X-37B. En dat kleine militaire ding, dat vliegt inderdaad al een aantal maanden rond. En die wordt ijverig opgezocht, want die is supergeheim en zo. Er wordt niks van gepubliceerd, maar al twee keer is die kwijt geweest. Afgelopen week inderdaad ook. Toen is die even kwijtgeraakt. Toen was de baan weer veranderd. Toen hadden ze hem 54 kilometer lager neergezet ineens. Ja, en dan moet dat hele team van optische waarnemers weer in actie komen om weer op te sporen. En binnen een paar dagen hadden ze hem weer inderdaad. Hè. Dat is het bekende verhaal van de OTV 1, oftewel X37B, die elke dag gemonitord wordt. Ik hou hem ook in de gaten. Ik heb de Keplers ook elke dag up-to-date. Ik heb hem al een keer gezien met Graves en optisch wordt hij ijverig gevolgd overal. Of die al satelliet uitgezet heeft, dat is mij niet bekend. Daar heb ik nog niks van gehoord. Maar dat zou hebben gekund. Alleen lijkt me daar sterk, want er is hij veel te klein voor. Laat staan 4 stuks. Dan moet het toch wel hele kleine zijn geweest. Maar goed, dat is een ander verhaal. Nee, maar dat is een bekend ding. Niks geheimzinnigs aan. Althans, hij is wel super geheimzinnig, maar voor de hobbyisten toch wel heel bekend. Hi. Goed, even nog naar Frans. Dan heb ik nog een verhaaltje eventjes. RXJ, ben je aan al deel?
Ja, Nico, ik heb telefoon. 2 minuutjes, Roger.
Oké, okay, prima, dan kan ik gelijk even het verhaaltje kwijt. Dus PNL Delta Lima Moskou overblik. Zo, even de knop. Ja, even nog een ander ding. Had ik eigenlijk vorige week al willen vertellen, maar dat is er niet van gekomen. Het gaat om crowdsourcing, dus om nieuwe kreet. Dat gaat om projectjes waarbij het publiek wordt ingezet om te helpen bij het analyseren van data en dat soort zaken. Een van de eerste en de bekendste is natuurlijk Galaxy Zoo, waarbij het gewone volk wordt uitgenodigd om mee te helpen sterrenstelsels te klassificeren eigenlijk. Dan worden dus allemaal foto's aangeboden en dan kun je daar gewoon door patroonherkenning eigenlijk, want daar gaat het dan om, kun je dan inschatten wat dan zo'n sterrenstelsel en wat voor type het is en zo, en dan moet je dan aangeven. Nou, er zijn intussen meer van dat soort projecten verschenen. Bijvoorbeeld om exploderende sterren, supernova's op te sporen en om kraters op de maan te klassificeren. Nou ja, noem maar op. Zelf doe ik daarmee met dingen van de zon, uitbarstingen op de zon uitpluizen. Maar er is er intussen ook zoiets verschenen in de ruimtevaartwereld, namelijk door de ESA. Die hebben de Space Game verzonnen. En daarmee willen ze ook het volk mee laten denken over ruimtevluchten. En wel vluchten naar andere planeten vanuit de aarde. En dat is eigenlijk best een serieuze business ook. Want als je zo'n vlucht uitvoert naar een andere planeet, dan wil je dat zo optimaal mogelijk uitvoeren natuurlijk. Dat wil zeggen met zo min mogelijk brandstof en liefst toch nog in een zo kort mogelijke tijd. En nou hadden ze dus het idee, we laten gewoon mensen mee puzzelen om uit te dokteren hoe je nou een vlucht van de aarde bijvoorbeeld naar Jupiter kunt uitvoeren. En daarbij zo min mogelijk brandstof verbruiken, oftewel een zo klein mogelijke delta V moet je dan zien te bereiken. Dus een snelheidsverandering, dat gaat altijd met brandstof, dus hoe minder brandstof, hoe minder delta V, of omgekeerd. Nou, en dat kun je dan mee gaan doen. Vorige week zondag eindigde net de Space Week. En in die week hadden ze een opdracht bedacht om, konden mensen meedoen, een wedstrijdje. Om te gaan uitdokteren hoe je naar Jupiter kon vliegen. Maar wel met bepaalde voorwaarden. Het moest in een bepaalde periode gebeuren. De lancering en de aankomst en zo. En je moest ook een aantal passages langs andere planeten gebruiken. Om gravity assist heet dat dan. Hè, om de snelheid te verhogen. Hè. Dat is een bekende truc die wordt gebruikt bij deep space navigatie. Regelmatig langs een andere planeet vliegen om daarmee eventjes een extra duw te krijgen. Daar kun je je snelheid mee verhogen, gratis voor niks. En daarmee dus ook brandstof besparen. Nou, bij die opdracht was dan de bedoeling om tijdens de vlucht naar Jupiter 2 keer langs Venus te gaan, 1 keer langs de aarde en 1 keer langs Mars. Dus dat werd een knap ingewikkelde vlucht. En dan moest je gaan proberen dat op zodanige manier in te richten dat je daar zo min mogelijk delta V zou krijgen, oftewel zo min mogelijk brandstof verbruiken. Nou, daar hebben ze dan een programma bij ontwikkeld dat allemaal daarbij helpt. Dus dan kun je dat gaan zitten instellen en uitpuzzelen hoe dat dan het meest optimaal werkt. Maar ik heb het ook even zitten proberen. Ik kwam tot iets van 31 kilometer per seconde delta V. Vond ik al heel aardig, maar dat bleek achteraf nog veel beter te kunnen. De winnaar die kwam zelfs net iets onder 10. Dus 9, zoveel kilometer per seconde delta V uit. Dus ja, hoe die daarop gekomen is weet ik even niet. Maar er zat een hele, lijst van resultaten is beschikbaar. Dus je kunt precies zien wat iedereen zo heeft zitten bedenken. Je kunt daar aan meedoen. Op dit moment is die eerste wedstrijd wel afgesloten. Maar ze hebben nu weer een nieuwe gestart, een beetje algemener, gewoon een vlucht naar Jupiter weer een keer. Maar nou mag je helemaal zelf bedenken hoe je dat wil doen. Dus of je dan wel of niet gebruik wil maken van een gravity assist, oftewel een vlucht langs een andere planeet, en wanneer en hoe, dat moet je helemaal maar zelf bedenken. En dan moet je ze optimaal mogelijk proberen te krijgen natuurlijk. Dat is nou de algemene vlucht die nou bedacht is. Gewoon van de aarde naar Jupiter en zoek het zelf maar uit verder. Nou, daar kun je nu aan mee gaan doen. Je kunt ook vrijblijvend meedoen zonder je officieel in te schrijven. Maar ja, dan kun je dus niks, geen resultaten indienen als mogelijkheid voor de competitie, zeg maar. Maar je kunt je ook officieel aanmelden en dan kun je dus echt meedoen. En daarmee de wedstrijd proberen te winnen, zeg maar. Het is dus gewoon, als je niks te doen hebt, en de ESA wel helpen om dit soort zaken een beetje uit te pluizen, want ze kunnen daar ongetwijfeld ook echt gebruik van gaan maken tegen die tijd, dat ze zo'n vlucht willen uitvoeren, dan wie weet, hè, kan leuk zijn. Je kunt het allemaal vinden op een website van de ESA, en die heet gewoon www.thespacegame.org. De Space Game in het Engels, aan elkaar vast. Lekker simpel. En .org daarachter, en dan ben je er al. En daar kun je alles vinden. Er zijn allerlei pages omheen om het uit te leggen hoe het werkt. Een YouTube filmpje enzovoort. Dus leuk om eens misschien mee te spelen voor de ruimtevaartliefhebbers onder ons, zullen we maar zeggen. Goed, even kijken dan naar Frans intussen terug. Is PNR, ik zie je in de groep en al delen.
Ja, goedenavond Nico. Bertus en nog andere dacht ik, hè, maar toen werd er alweer gebeld. Ik heb het begin goed meegekregen. Tweede helft had ik dus telefoon. Ik was net bezig om op jouw website te kijken. Die pulsjes uit Australië zelfs heb ik ook gezien. Nee, ik heb ze gezien op jouw website. Ik zelf heb de boel stilgelegd. Ik had een spulletje nodig voor de Jota, dus een deze dagen wordt het weer aangesloten. Voor de rest geen commentaar. Dat laatste is wel leuk trouwens, wat je zegt. Het is de volgende stap, hè. Vroeger had je met die maanlander die dingetjes, beperkte hoeveelheid brandstof en dan veilig zien te landen op de maan. Dat was ook zo grappig, hè. Dat kon altijd weer beter. En nou zijn ze alweer een stapje verder, hoor ik. Dat is toch wel mooi om er zelf aan te klooien en te rekenen. Goed zo, Nico. Voor dat wat ik meegekregen heb, alweer bedankt. En graag tot de volgende keer van PNRXC.
Ja, oké. Okay, prima. Van PNLD, hallo. Uitstekend. Nou, dan kijk ik nog even of er nog nieuwe melders zijn voor het net deze week bij Anal Dialoog. Nee, blijkbaar niet. Nog iemand die er al was, die nog wat heeft overstopt? Ook niet meer. Nou, dan allemaal weer de groeten. Tot de volgende week. Tot het volgende net bij Anal Delta Limonska.
Ja, bedankt, Nico.
Okido. En Frans, ja, inderdaad, Australië. En die heb jij waarschijnlijk ook al.